GGZ Academy inspireert en informeert je over actuele vraagstukken en zet je aan tot nadenken. In deze aflevering ga ik, Ludo de Bo, in gesprek met Wendy Bokhoven, directeur zorg bij Iris Zorg en ooit als stagiaire gestart in het Olgaardhuis. En met Jeroen de Haan Riesman, senior ervaringsdeskundige bij Movisie en eerder werkzaam als ervaringsdeskundige op verschillende plekken in de GGZ. We praten over de betekenis, positionering en professionalisering van ervaringsdeskundigheid in zorgorganisaties. Wat vraagt het echt om ervaringskennis een gelijkwaardige plek te geven naast professionele en wetenschappelijke kennis? Waarom blijft het soms hangen in pionieren en losse initiatieven? En wat is er nodig om ervaringsdeskundigheid duurzaam te verankeren in beleid, teams en bestuur? Het is een scherp en eerlijk gesprek over verhoudingen, cultuurverandering, een lange adem en de keuze om het zorgvuldig en structureel aan te pakken. Wendy, wanneer kwam je voor het eerst in aanraking met ervaringsdeskundigheid in jouw organisatie, Iris Zorg? En wat raakte je er toen in?
En dat is echt al heel erg lang geleden. Want ik denk in mijn stagetijd in 1998 in het Olgaardhuis was mijn stagebegeleider en mijn teamleider waren mensen, prachtige mensen, die ook zelf het behandeltraject hadden doorlopen. En wat ik daarin zag en wat mij ook wel trof, is hoe zij ook mij konden leren, hoe ik op dat gelijkwaardige niveau kon spreken met destijds de cliënten, de deelnemers aan die therapeutische gemeenschap, aan het behandeltraject. En ik was natuurlijk jong, hè, dus ik kon dat misschien nog niet zo heel erg goed duiden. Dat kon ik later binnen Iriszorg wel, toen mijn directe collega de leergang als kwartiermaker ging volgen, maar ook ging opzetten. En toen zag ik bij haar wat er ontstond, bij haarzelf, maar ook wat dat deed binnen de organisatie en binnen onze zorg die we boden. Ik zag een spankeling en ik zag ook hoe de bejegening van cliënten daarin anders werd, hoe ik meer kon kijken vanuit dat wat de ander had meegemaakt in plaats van enkel en alleen vanuit mijn professie.
Ja.
Dus het heeft mij ook bereikt en dat raakte mij, dat vond ik echt belangrijk.
Je hebt het over 1998, dat is natuurlijk lichtjaren van hier. Welke rol had ervaringsdeskundigheid toen jij begon binnen de organisatie?
Ja, dat in 1998 was natuurlijk mijn stagetijd. Hè?
Ja,
ik ben in 2001 bij Iriszorg begonnen. Dus vanaf 2001 ging het ook voor mij nog meer leven. Maar dat kwam eigenlijk nog pas weer jaren later. De echte draai kwam toen er twee kwartiermakers kwamen. Zo'n jaar of 12, denk ik, geleden. Vanuit bestuur en vanuit de managementlaag. Want dat vind ik echt ook heel erg belangrijk. Die dit onderwerp gingen dragen. En dan zie je dat op het moment dat dat in die organisatie gedragen gaat worden, dan zie je de kentering komen.
Ja.
Zie ik dan nog veel meer als van, hey, nu gaan we professionaliseren, nu gaan we het vormgeven.
Ja, ja. Jeroen, jij bent deskundig op het gebied van ervaringsdeskundigheid. Jij loopt ook al een hele tijd mee. Hoe kijk jij daarna naar die ontwikkeling die Wendy beschrijft? Herken je die of...
Ik kijk vanuit de GGZ-perspectief, om te beginnen vanuit wat ik zelf daarin in het begin heb ervaren. Ik ben in 2010 enigszins toevallig het ervaringsdeskundige vak ingerold. Dat kon toen nog. Ik ben toen op gesprek uitgenodigd. Ik dacht, nou, ik kan dat wel. Zij dacht, oh, die kan dat wel. En zo zijn we gestart. Ja, dat is anno nu. In ieder geval in de GGZ-wereld is dat ondenkbaar. Dat je, er is een, sommigen noemen dat dan een professionaliseringsslag, maar ik zie vooral een formaliseringsslag is er gemaakt, waarbij mensen keurig worden aangenomen, keurig een functiebeschrijving krijgen, misschien worden verplaatst binnen een team, hè, dus dan formeel zit dat dan allemaal wel goed in elkaar. Maar als ik terugblik naar dat ik daar zo groen als gras, maar ook in een organisatie die daar eigenlijk ook zo groen als gras in was, maar er wel iets mee moest, zijn we gewoon maar wat gaan proberen. En,
dus het klinkt een beetje als pionierstijd eigenlijk.
Ja, hoewel er ook nog zat dinosaurussen voor mijn tijd waren die ook al pionierden, maar achteraf gezien zat ik toen ook in een pionierstijd. Maar de omstandigheden waren toen zo dat ik werd binnengehaald om een clubje van ervaringsdeskundigen, en dat waren deels vrijwilligers, er zaten een paar mensen ook bij die in dienst waren, en er was een stagiair, om dat clubje wat te coördineren. Dat had erg te maken met dat we een directeur hadden, een vestigingsdirecteur, die daar heel erg in geloofde, heel erg zich sterk voor maakte, die dat belangrijk vond. En daarnaast was er ook nog wel een andere aanleiding, die was van andere aard. De vaktteams, zoals dat heet, de ambulante zorgteams die bij mensen rondom crisissituaties bij mensen langsgaan, die moesten van het zogeheten vakhandboek ook een ervaringsdeskundige hebben. Dus dat werd ook een onderdeel van mijn taak. Maar ja, daarbij was het startpunt, we moeten het. En dan krijg je een heel achteraf heel interessant speelveld. Maar in ieder geval een speelveld op twee plekken waar de organisatie of door toeval aan iets begint, omdat iemand erin gelooft, of omdat het moet. Maar in beide gevallen zonder dat daar grondige voorbereiding voor is geweest.
Wendy, dat is zo'n beetje waar jij eindigde met je verhaal. Is dit ook wat jij herkende? Van het klinkt toch een beetje als, nou ja, nog onontgonnen gebied en verkennend. En er kon nog heel veel, wat nu veel meer gereguleerd is. Herken je dat?
Nou ja, dat klopt inderdaad wel wat Jeroen zegt. Hè? Dus dat het heel erg pionieren was. En dat er medewerkers waren, collega's waren, sociotherapeuten met eigen ervaringen vanuit behandelperspectief. Maar die hadden een zorgopleiding gevolgd als zorgprofessional. En dus die deden dat toch vanuit, omdat ze sociaal werk hadden gedaan of maatschappelijk werk hadden gestudeerd, maar hadden die ervaring. Maar ik denk dat op een gegeven moment dat pionieren daadwerkelijk is omgezet in het bouwen naar hoe zet je nou ervaringsdeskundigheid in je organisatie. Ja. En dat wij wel heel erg degelijk met een goed te degen plan zijn gekomen. Een meerjarenplan over hoe wij ervaringsdeskundigheid in onze organisatie zien en hoe we dat zouden gaan ontwikkelen. En ik denk dat daarin wel belangrijk is dat wij daar ook een professionaliseringsslag in gemaakt hebben. En dat dat niet betekent dat iemand binnenkomt en dat die past in de functie en dat je denkt, hey, dat moet je gaan doen. Maar dat je heel erg kijkt naar hoe je ook teams voor kan bereiden op dat je met ervaringsdeskundigheid gaat werken. Want het zomaar neerzetten van een ervaringsdeskundige in een team is natuurlijk geheid om te mislukken.
Wat waren jouw eerste taken of verantwoordelijkheden rond dit thema?
Vanuit dat eerste meerjarenplan, wat dus al even geleden is, kregen wij de opdracht om ook ervaringsdeskundigheid in onze teams te implementeren. Dus ik heb daarin ook de verantwoordelijkheid gedragen en gevoeld om daar de weg voor vrij te banen in de teams waar ik destijds verantwoordelijkheid voor droeg. En dus met teams gekeken, hoe doe je dat? Met een kwartiermaker per regio gekeken naar wat hebben teams nodig om een ervaringsdeskundige te verwelkomen. En dat is ook pionieren geweest voor mij destijds als leidinggevende.
Je beschreef daar net al wel wat over, maar waar liep Iris Zorg tegenaan als het ging om het inzetten van ervaringsdeskundigheid? Want dat lijkt me nogal wat.
Nou, waar wij tegenaan liepen is, hoe zorg je ervoor dat teams klaar zijn om een ervaringsdeskundige te ontvangen? Hoe selecteer je, hoe kijk je dat je ervaringsdeskundige toe kan voegen aan een team? En wat moeten zij dan doen? Hè? Dus dat hele pionierstuk lopen ook, en dat is nog steeds wel actueel, maar dat hoort dan bij wat moet er nog gebeuren tegen de financiering aan. Ja, dus hoe maak je het of echt onderdeel van je reguliere bedrijfsvoering of zorg je voor financiering? En daar lopen we nog steeds wel eens wat tegenaan. Ja, en ook binnen behandelteams, welk niveau mag je declarabel werken en wat niet? We liepen in het begin ook wel wat aan tegen hele praktische dingen. Hè? Ja, er komt iemand in mijn team en wat mag die allemaal weten van mij? En wat mag die doen? En hij was voorheen nog cliënt en nu komt hij als collega. Hoe werkt dat nou? Mag die ook in het dossier? Mag die bij de overdracht? Allemaal dat soort, en ik denk dat Jeroen dat heel erg herkent, maar ook dat soort ontwikkelingen hebben echt wel gespeeld.
Ja, waarbij ik me kan voorstellen dat je ook niet op alles antwoord hebt op dat moment. Want je stelt nu een aantal vragen waar je misschien helemaal niet het antwoord op had.
Nee, dat klopt. En dat betekent dus dat je heel erg met elkaar in gesprek moet om op zoek te gaan naar die antwoorden. En soms ook met trial and error te kijken van, hé, wat gaat iemand nou doen? En En daar maak je ook fouten in. En dat moet je ook realiseren. En dat heb ik zelf ook wel eens als pijnlijk ervaren. Dat je een ervaringsdeskundige aan het werk zet in het team. En dat je blij bent dat dat goed gaat. Maar dat het ook wel eens misgaat. Omdat je iemand overvraagt en overspoelt. Maar ook soms het team overvraagt.
Ja. Jeroen, herken jij dit?
Ja, ik herken hier heel veel elementen uit. Ik zal er een paar uitpakken. Wendy gaf ook aan, dat herken ik van toen, maar dat herken ik ook nog steeds. Als ik kijk naar het GGZ-veld, dat veel teams niet zijn voorbereid op de komst van een ervaringsdeskundige collega. Maar het is verpand dat we het dan over die teams hebben. Want degene die dan ergens hoger in de boom zegt, dit gaan we doen, heeft die kennis ook niet. Maar die zegt ook vaak van, ga het maar doen. Het is iets van het primair proces. Daar gaat ook al heel veel fout. Dus het eigenaarschap van ervaringsdeskundigheid en wat het betekent en welke waarde dat heeft. En ook de invloed en de zeggenschap van die bron van ervaringskennis. Hè, de samenwerking van de drie kennisbronnen, wetenschap, vakpraktijk en ervaringskennis. Die komt vaak helemaal niet van de grond. Men ziet het als iets van het primair proces. En bovendien ook vaak uitsluitend als iets uitvoerends. In een 1-op-1 situatie van, laten we zeggen, ex-cliënt tot cliënt. Of van ex-cliënt tot een groep cliënten. En veel te weinig in andere lagen. Terwijl als je echt serieus tot een waardevolle verandering wilt komen, dan moet je op al die lagen, moet je er wat mee. Maar En die tragiek zie ik bijna overal. Van, ga het maar doen in het primair proces. Jullie hebben groen licht. En verder trekken de lagen erboven zich dan terug. En wat ik onder andere in mijn eerste ervaringen heb meegemaakt, maar ook later op andere plekken, en wat ik nog steeds zie, is dat veel ervaringsdeskundigen zelf hun eigen kwartier moeten maken. Die moeten komen uitleggen wat ze komen doen. Dat van waarde is, moeten ze dan betogen. Dat moeten ze vervolgens bewijzen. Dus ik heb mezelf ook als een soort oud marktkraamvrouwtje van deur tot deur zien gaan. Als ik daaraan terugdenk bij verschillende werkgevers. Van, goh, dit is wat we kunnen doen. Misschien hebben jullie er wat aan. En soms sloeg men daarop aan. En vaak was het, nou, dankjewel. Als er wat is, dan bellen we je wel. En dat is ook een van de dingen waar mensen vaak op stuk lopen. Je moet gewoon een heel goed fundament leggen op het vlak van kennis. Maar ook op de wil om dat met z'n allen te gaan doen. En dat ontbreekt in heel veel organisaties.
Ja. Wendy, ik zag jou een paar keer knikken. Dat verraadt een soort herkenbaarheid ook aan jouw kant. Of wil je er nog iets tegenin brengen?
Ik herken zeer zeker ook wat Jeroen zegt. Maar ik denk ook wel dat het niet overal zo is. Hè? Dus dat Jeroen zegt, ik zie dat in heel veel organisaties. Nou, ik zie dat bij ons niet. Maar ik herken het wel op een aantal vlakken. Hè? Dus en die herkenning is dat Jeroen ook zegt van, ik moest van deur tot deur. Ja, we moeten ons eens voorstellen dat je psycholoog bent en van deur tot deur moet gaan vertellen wat je werk inhoudt om aan werk te komen. Dat gaat natuurlijk nergens over. Hè? Dus hoe zorg je er nou voor dat we dat vakgebied van de ervaringsdeskundigheid, dat voor iedereen gewoon helder is wat dat is, zodat je jezelf niet hoeft te verkopen en het vakgebied niet hoeft te verkopen. Ja, die slag moet nog enorm gemaakt worden.
Ja.
En wat ik ook wel herken is wat Jeroen zegt, is dat het iets is van boven wat wordt uitgestort. En ik denk juist ook dat je boven nodig hebt om het verschil te kunnen maken. Maar je moet wel zorgen dat de borging vanaf beneden af aan meekomt. Dus dat je in alle lagen van je organisatie ervaringsdeskundigheid borgt. Dat kun je niet in een laag beleggen. Dat moet overal doorheen sijpelen.
Ja. Je hebt daar al natuurlijk wel wat over gezegd, maar hoe is de positie van ervaringsdeskundigheid binnen Iriszorg in de loop der jaren veranderd?
Wat wij nu aan het doen zijn, we hebben een nieuw meerjarenplan gemaakt voor 2024-2028, waarin we de borging vanaf onderaf hebben. En we hadden bijvoorbeeld 1 functiebeschrijving voor ervaringsdeskundigen. Ja, we hebben nu 3 functiebeschrijvingen aan het maken, dus op 3 niveaus. Waardoor je de betere aansluiting kan vinden bij wat er nodig is per zorgsoort. En IRIS-zorg is heel breed. Hè. We bieden verslavingsbehandeling, maar ook maatschappelijke opvangbegeleiding, reclassering en preventie. Werkactiviteit en hier is heel groot, dus je hebt niet overal de eenheidsworst nodig die die ene functiebeschrijving gaf.
Ja, ja, en dat was wel zo dus.
Ja, nou, dat was wel zo. En daardoor is het natuurlijk ook logisch dat niet iedereen kan voldoen aan die eis, maar daar wel op wordt bekeken. Wat wij heel belangrijk vinden, is dat deze groep medewerkers zich ook kan verenigen om samen te leren kwartier maken, om ambassadeur te zijn van hun vak. Nou, dus we hebben vakgroepdagen voor ervaringsdeskundigen. We hebben denktanks waarin zij samen intervisie hebben. We hebben per regio een kartrekker, een regioregisseur, die naar binnen en naar buiten IRIS-zorg vertegenwoordigt, dus ook bezig is met het opzetten van herstelacademies in de regio, samen met ketenpartners. En zo verbinden we binnen en buiten. En ik denk dat dat hele goede ontwikkelingen zijn in de positionering, maar ook de professionalisering van ervaringsdeskundigheid.
Jeroen, als je dit zo beluistert, hoe doet IRIS-zorg dan volgens jou?
Nou, het is duidelijk dat IRIS-zorg een plan heeft. En dat is wel een heel groot verschil met wat ik om me heen zie. En ik kan ook beluisteren aan het verhaal van Wendy, dat je dat niet binnen een etmaal regelt, maar dat dat een lange adem is. En dat je met kwartier maken ook niet zomaar klaar bent, maar dat je er eigenlijk mee bezig blijft. En dat denken en die mentaliteit heb je ook nodig om er een blijvend succes van te maken. En wat ik vanuit GGZ-perspectief wel kan vertellen over ja, hoe is dat nou een beetje naar nu ontwikkeld. Je ziet dat veel organisaties op een gegeven moment zeggen, goh, laten wij dan ook maar starten met de ervaringsdeskundigheid. Iedereen doet het. Nou, dat, op een gegeven moment dan springt het onderwijs erop. Want het onderwijs denkt, hey, daar ontstaat een nieuwe beroepsgroep. Daar gaan we onderwijs voor ontwikkelen. En wij hebben een heel systemisch geordende maatschappij die alles netjes regelt en classificeert. En wat je toen zag ontstaan is dat er gaandeweg eerst van basiscursussen kwamen er experimenten op mbo-niveau en toen experimenten op hbo-niveau, bijvoorbeeld SPH en dan met de ervaringsdeskundigheid. En daar is later dan weer een associate degree voor bedacht om mensen veel gespecialiseerder toe te rusten op dat vak. Maar een van de dingen waar ik wel bezorgd over ben bijvoorbeeld, is dat het op een gegeven moment kan leiden tot het uitsluiten van buitengewoon ervaren en buitengewoon goed functionerende ervaringsprofessionals die dan zouden worden uitgesloten omdat we doorontwikkelen naar een diplomacratie, zoals dat dan heet. Naar, heb je een diploma, dan ben je wel binnen en anders niet. Nou, tegelijkertijd, ondanks die diploma's, zie ik wel dat mensen in functies belanden, dat ze functiebeschrijving krijgen, dat ze hun werk kunnen doen. Maar zie ik ook wel dat als je niet oppast, dat mensen heel erg oplossen in het grotere geheel. Want ervaringsdeskundigheid is wat mij betreft geen doel, maar een middel. En is ook een middel om dat andere perspectief, dat leefwereld, dat cliëntperspectief, om daar gedicht mee in de schaal te leggen. En daarmee ook een cultuurverandering op gang te brengen. Nou, en dat is wel iets waarvan ik dan wel benieuwd ben of organisaties daar dan wel zo vaak bij stilstaan.
Ja, Wendy, wil je hier even op reageren?
Wat ik nog wel kwijt wilde is, Jeroen die zegt ook van nou, zijn pad kan wellicht niet meer gelopen worden, maar daar ben ik het niet helemaal mee eens. Kijk, als ik bij IRIS-zorg kijk, hebben wij ook een hele grote tak van onze IRIS-groeverie. Dat zijn onze vrijwillige herstelondersteuners. Zij geven trainingen, hersteltrainingen, samen verders. Maar volgen ook een groeipad waarin we uiteindelijk kunnen kijken, hey, maar hoe kunnen we jou in het als betaalde ervaringsdeskundige straks in gaan zetten? En wat voor een opleiding heb je daar wellicht voor nodig? En wat past dan het best? We hebben zelf als IRIS-zorg samen met Windesheim een leergang ontwikkeld. Die medewerkers en dus ook mensen vanuit cliëntperspectief opleidt tot ervaringsdeskundigen niveau 5 en niveau 6. Ik denk dus nog steeds dat die groeimogelijkheid er wel is. En ik denk dat vind ik wel belangrijk om ook genoemd te hebben. En wat ik ook belangrijk vind, is dat het niet enkel alleen de organisaties zijn die zeggen, we hebben een gediplomeerd iemand nodig. Dat zijn ook de eisen van de financiers. He, dus gemeentes, zorgverzekeraars, die bepalen deels ook met welk medewerkersniveau wij aan het werk gaan.
Wendy, hoe verloopt de samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en andere professionals binnen Iris Zorg?
We hebben dus die regio-regisseurs ervaringsdeskundigheid in iedere regio. Zij zitten aan de NT-tafels. Dus zij maken echt onderdeel uit van zo'n managementteam. Dus daarin zie je dat zij gehoord worden en zij ook daadwerkelijk van belang zijn voor de doorontwikkeling van een regio of van de uitvoering van een jaarplan binnen een regio.
Ja, je hebt het over een managementteam. Wordt ervaringsdeskundigheid ook vertegenwoordigd in raden van besturen en raden van toezicht?
Ja, nou binnen Iris Zorg hebben we het gehad binnen de raad van toezicht. Momenteel is dat niet. Maar wat we wel hebben, dat vertelde ik, de leergang ervaringsdeskundigheid met Windesheim. We hebben dus wel coördinatoren, dus in de derde sturingslaag, die zijn opgeleid tot ervaringsdeskundigen. Ja, dat zijn zorgprofessionals of bedrijfsvoerders met ervaringsdeskundigheid. En dus we zien het daar wel. Maar nog niet binnen ons directieniveau en ook nog niet binnen de Raad van Bestuur en Raden van Toezicht.
Zou het moeten volgens jou?
Ja, tuurlijk moet dat. Maar tegelijkertijd moet je ook gaan voor wat je nodig hebt in de organisatie. En soms gaat het over inclusiviteit en diversiteit, maar heb je tegelijkertijd met elkaar de keuze te maken voor goede sturing. Dus je moet er naartoe werken.
Dank Wendy. Nog even jouw blikveld, Jeroen. Ervaringsdeskundigheid op bestuurlijk niveau, kom jij dat tegen?
Ik zie het hier en daar wel. En ik heb zelf ook een MT-rol gehad bij een van de instellingen. Nou, dat helpt de zaak wel enorm vooruit om het onderwerp voortdurend te kunnen bespreken. En ook om daarin dat juist te framen. Dus niet over te laten aan mensen die onvoldoende kennis hebben. Dat werkte heel goed. Maar ik zie ook wel mensen in zulke rollen. En dan ga ik iets heel oneerbiedigs zeggen. Die een beetje een soort mascotterol hebben. Ik zie ook heel veel afwezigheid van ervaringsdeskundigheid op de hogere lagen. En ik zie ook wel de trend. En Wendy zei er ook iets over. Dat bestuurders of managers of mensen in andere lagen zich ook gaan scholen op dat vlak. Dat is dan wat ik dan noem de hybride medewerker. Die dan zeg maar reguliere taken heeft en dan ook ervaringsdeskundigheid erbij gaat ontwikkelen. En veel bestuurders denken, weet je wat, ervaringsdeskundigheid, dat gaan we gewoon bij onze eigen medewerkers ontwikkelen. En dan zijn we er gewoon. Ja. En ik begrijp heel erg dat dat aantrekkelijk is. En ik vind het ook heel waardevol als medewerkers van allerlei professie en aard dat gaan ontwikkelen. Maar die hebben op zijn minst wel een dubbele focus. Daarom pleit ik er wel voor om ook de strikte ervaringsdeskundigheid op al die lagen aan boord te houden. Wat ik nog wel wil onderstrepen is dat de enorme afhankelijkheid, zoals we die eerder al even voorbij hoorden komen, van wie er op welk moment waar zit. Dus de afhankelijkheid van poppetje zus of poppetje zo. En dat is een van de grootste bedreigingen voor de continuïteit van het denken over ervaringsdeskundigheid. En ook het positioneren daarvan.
Wendy, wat is er nodig om ervaringsdeskundigheid structureel te verankeren in de organisaties? Jij spreekt natuurlijk namens een organisatie, maar hoe kijk je daar generiek naar?
Als je daadwerkelijk verandering wil bewerkstelligen, is het belangrijk om de direct leidinggevende om hen mee te krijgen. Dus dat kan niet zonder dat je dat van boven naar beneden doet. Dus wij hebben een strategiedag gehad vorig jaar februari. Waarin wij met de raad van bestuur en met destijds nog managementteam en dus nu de huidige directieteams en de ondersteunende diensten de hele dag hebben gesproken over ervaringsdeskundigheid. We hebben Aukje Leemeijer gevraagd om een groot deel van de dag te verzorgen. Met elkaar casus uitgewerkt. En wat ik vervolgens heb gedaan is hetzelfde programma op die derde sturingslaag gedaan. Dus ook met de coördinatoren, dus de teamleiders, gekeken naar wat is nou ervaringsdeskundigheid, waar lopen we tegenaan. Nou, de stigma's die vlogen je soms wel om de oren. En dus ook dat is dan hard werken. En zij namen dat weer mee naar hun teams. En dan zie je dus op het moment dat je dat in alle lagen borgt. Hè, ik heb zelf nog een afzonderlijk gesprek gehad met de Raad van Toezicht om ook hen mee te nemen. En je hebt je meerjarenplan en je hebt je nieuwe, je doet mee aan de implementatie van de generieke module, dat project. Dan zie je dat het echt in de organisatie verankert. En het blijft spannend omdat je ook financieel gedreven bent aan de andere kant. Dus je kunt je organisatie volledig inzetten op de inhoud. Maar ja, als de financier zegt, maar we betalen niet, dan wordt het al een ingewikkelde. Of hoe borg je nou daadwerkelijk in je functie niks, dat je al je taken kan uitvoeren en ervaringsdeskundigheid daarin kan invoegen. Dus ook voor ons blijft het de komende jaren echt hard werken om het structureel onder de aandacht te blijven houden.
Ja.
En wat ik daarin nog als laatste belangrijk vind, is dat je dat niet moet hangen op poppetjes. Maar dat je dat moet in je organisatie moet verankeren. Want bij ons is het in eerste instantie fantastisch neergezet. Maar je merkte dat toen de kwartiermakers weggingen, de poppetjes die dit hebben opgezet, fantastische collega's, zij kregen een andere baan en het zakt als een plumpinning in elkaar.
Ja.
Ik denk dat dat de echte essentie is, dat je hem in al die lagen, maar ook in je beleid steeds mee moet nemen, maar dat het hard werken blijft.
Jeroen, wat zouden organisaties die nu willen starten met ervaringsdeskundigheid vooral wel en niet moeten doen?
Wat je niet moet doen, is zomaar beginnen. En dat gebeurt helaas nog best wel veel. Dus wat ik dan wel eens hoor van bestuurders. We gaan gewoon lekker aan de slag. We gaan dat samen ontdekken en dat komt wel goed. Dat moet je vooral niet doen. Wat je wel moet doen, als je ermee wilt gaan starten, is om te beginnen, om je af te vragen, waarom wil ik dit? En wil ik dit echt? En maak van die ik vervolgens een we. Willen we dit echt? En dan kom je uit op kwartier maken. En neem dan de tijd. Ga nou niet meteen hals over kop aan de slag. Maar vraag je af van, als we dit dan willen, wat heeft het voor consequenties? Niet alleen in wat er technisch geregeld moet worden, zoals functiebeschrijvingen of salariering. Maar ook, wat betekent dit voor machtsverhoudingen binnen de organisatie? Wees je ook bewust van die drie kennisbronnen. Ga je die ook gelijkwaardig aan tafel zetten? Zet je mensen alleen maar neer in een uitvoerend bedachte rol? Of zeg je van deze kennisbron willen we op alle niveaus profiteren? En voor organisaties die al veel langer bezig zijn, maar die toch wel vastlopen op telkens toch dezelfde dingen. Nou, voor die situaties hebben we de term herkwartier maken bedacht bij Movisie. Want we merken dat als je dan zegt, je moet gaan kwartier maken. Ja, maar we zijn al 20 jaar bezig, daar herkennen we ons niet in. En toen hebben we gedacht, nou, dan maken we daar herkwartier maken van. Wat daarvoor nodig is dat je bereid bent om stappen terug te zetten. En de kunst is om met z'n allen bereid te zijn om hier een lange adem in te hebben, ook als je stappen terug moet zetten. Dat loont uiteindelijk. Maar daarvoor is geduld en heel veel betrokkenheid van allerlei lagen, coalitievorming noemen we dat ook wel, is daar wel voor nodig. Ik zou het zo willen samenvatten. Als mensen hiermee aan de slag willen, het zijn om te starten, het zijn om door te starten. Doe het goed of doe het niet. Want je hebt altijd nog de keuze om te zeggen, laten we het dan maar niet doen. En als je dat zegt tegen organisaties, dan zijn ze vaak wakker, want dat willen ze niet. Want ze willen wel.
Mooi, dat is een duidelijke boodschap. Wendy, als jij een boodschap mocht meegeven aan bestuurders of beleidsmakers, en er is al heel veel gezegd, hè, in deze podcast, ook door jou, maar misschien heb je nog iets dat je heel kernachtig wil meegeven.
Ja, daar maak ik ook graag gebruik van. En ik wil nog iets breder trekken, wat ik vind dat we dat niet alleen aan bestuurders en beleidsmakers moeten doen, maar aan iedereen in de organisatie. Omarm ervaringsdeskundigheid, maak het gewoon. En zorg dat het in je systeem komt, zodat het er gewoon is.
Jeroen en Wendy, heel veel dank voor jullie bijdrage aan deze podcast. Dit was een podcast van GGZ Academy. Beluister ook onze andere afleveringen en lees de show notes voor meer informatie. www.ggzacademy.nl. Graag tot een volgende keer.